Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die elders of thuis deze dienst meebeleven. Hartelijk welkom. In deze dienst gaat voort professor Dr. M.J. Paul uit Oegstgeest. Er is vanmorgen geen zonneschool. De bazaar van vorige twee weken terug heeft het mooie bedrag opgeleverd van 15.750 euro. Nogmaals, allen hartelijk dank. Deze week zijn er geen catechisaties vanwege de voorjaarsvakantie. En nog niet alle toezeggingen voor de actiekerkplan zijn retour ontvangen. Wilt u nog eens nagaan of u deze inmiddels hebt, of u inmiddels al hebt gereageerd? In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw De Hoop Zijp in Mariënstein. We danken met Gijsbert Zonneveld dat de knieoperatie goed is verlopen en dat hij thuis verder mag herstellen. We danken ook met Nico Blom van Achtersloot 63 dat hij afgelopen woensdag het ziekenhuis mocht verlaten en thuis verder mag herstellen. We bidden om kracht voor mevrouw Van Ekeren van Basiliek pad 26 die afgelopen woensdag haar man moest begraven. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen psalm 145, de versen 1 en 2. En vers 1 begint met: O God, mijn God, gij alle vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En vers 2, die begint met: Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En na het zingen van deze twee versen is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu gaan zingen uit Psalm 42, de versen 4 en 5. Nadat we zojuist een lofzang hebben gezongen, is het nu een psalm meer uit de diepte. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Maar ook het vijfde vers dat God uitkomst zal geven. Laten we vanmorgen luisteren naar de wet van de Heere zoals hij die gegeven heeft aan Israël vanaf de berg Sinaï. Laten wij vervolgens ook luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus van deze geboden gegeven heeft. En daarna zingen uit de bundel Weerklank Psalm 25 vers 3. En denk aan mij in uw ontferming, Heer, waarop ik biddend pleit. Dus 25 vers 3, als we geluisterd hebben naar Gods wil voor ons leven. En toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, en nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen door te zeggen: U zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, laten we samen bidden. Heere grote en machtige God in de hemel, Vader van ons Heer Jezus Christus. Op deze zondagmorgen mogen we samenkomen als gemeente. We mogen samenkomen in de kerk of op afstand. meeleven. En ik dank dat u ons de gelegenheid geeft. Een dag van rust en bezinning. Een dag van toewijding aan u. Een dag om te bezingen wie u bent in uw grootheid, uw goedheid en genade. Ook een dag waarop we met onze zorgen en ons verdriet bij u mogen komen. Heb dank dat u ons ziet en kent, dat u alles van ons weet. Veel meer dan onze medemensen van ons weten. En dan weet u ook wel wat we nodig hebben. En zo verschillend als we zijn, wat we meegemaakt hebben, ouderen, jongeren. Heer, wil met uw Heilige Geest aanwezig zijn. En ons richten erop wie u bent. Dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. Geef ons een gezegende dienst. We hebben gehoord wat u vraagt van Israël. Een gedrag. En Heer, dan weet u hoe wij geleefd hebben in de afgelopen week. Misschien dat het uiterlijk wel goed was. Maar u ziet ook het hart aan. En dan vraagt de Heer Jezus dat wij u lief hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Heer, dan komen we best wel een eindje in die richting. Maar dit is zoveel. Vergeeft u alles wat we tekortgeschoten zijn. Vergeef ons onze zonden. En wil ons genadig aanzien in het volbrachte werk van de Heer Jezus. We bidden u om een gezegende dienst. Dat alles mag zijn tot de glorie van uw grote naam. En zo bidden we u ook voor andere plaatsen waar uw gemeente samenkomt, dichtbij en ver weg. Ook in het buitenland, het zendingswerk, evangelisatiewerk, bijbelvertaalwerk. Opdat velen u mogen leren kennen, omdat u dat waard bent. Heere, we danken u dat we dit alles bij u mogen brengen, dat we ook van u mogen verwachten. In het kerkelijke jaar gaan we weer toe naar de lijdenstijd, naar de weken voor Goede Vrijdag en Pasen. Om te overdenken wat de Heer Jezus gedaan heeft uit liefde voor ons. En dat ook wij verwonderd dan mogen zijn daarover en daaruit mogen leven. Heere, onze God, wil ons horen. En niet om ons, maar te willen van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, er zijn vanmorgen twee Bijbellezingen, schriftlezingen. De eerste is uit Daniël 7, de tweede uit Matteüs 16. In Daniël 7 lezen we iets over een visioen dat Daniël ziet. Daniël 7, vers 9 tot 14. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. Tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. En toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. En ik keek toe in de nachtvisioenen. Er zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. Alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. En dan lezen we verder in Matteüs 16 en vanaf vers 13. En toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Ze zeiden sommigen: Johannes de Doper, anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en schriftgeleerden, dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Maar Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen en zei: God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover deze schriftlezingen. Nu iets speciaal voor de kinderen, voor de jongeren. En jongens en meisjes, hè, jullie zitten op school. Je hebt dan net een week vrij. Ik neem aan dat jullie in verschillende groepen zitten. Op de basisschool zijn er 8 groepen. En je doet er 8 jaar over om alles te leren. Als je net begint, hoef je nog niet te leren lezen of schrijven. Maar later wel. En je leert geschiedenis en aardrijkskunde, waar plaatsen en landen liggen. En elke keer een beetje meer, totdat je in groep 8 klaar bent en de school kunt verlaten. In de evangeliën lezen we over Jezus. Hij heeft 12 discipelen geroepen om hem te volgen. Het zijn leerlingen. En elke dag geeft hij hun les. En ze hadden veel te leren. Dus Jezus vertelt over God de Vader, over gehoorzaamheid, over vergeving. Op een dag vertelt hij ook over lijden en sterven. Dan vertelt hij dat hij naar Jeruzalem gaat om daar gevangen genomen te worden en te sterven en weer op te staan. Nee, dat vertelde hij nog niet op de eerste dag. Dat vertelde hij nog niet toen ze net zijn volgelingen waren, maar na verloop van tijd wel. Petrus wilde niet van horen, maar Jezus zegt dat het toch zal gebeuren. Nou hoop ik dat jullie niet alleen op school veel leren, steeds weer meer, maar ook dat je in de kerk en op school steeds meer leert wie de Heer Jezus is en dat je ook heel veel van hem houdt. En hij wil voor ons de goede herder zijn. En laten we daarvan zingen het lied 612. Jezus is de goede herder. In de preek wil ik graag stilstaan bij de Bijbelgedeelten die gelezen zijn, als kern hebben gekozen Matteüs 16 vers 16. En Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dus u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, er zijn veel opvattingen over Jezus van Nazareth. En toen ik nog gemeentepredikant was, had ik een keer een paar gesprekken met een mevrouw die op het dorp was komen wonen. Ze had in godsdienstig opzicht een hele zwerftocht meegemaakt. En had zelfs ook een poosje het boeddhisme aangehangen. Maar ze was bij ons in het dorp komen wonen en ze wilde zich ook graag aansluiten bij onze kerk. En ik vroeg aan haar wie Jezus voor haar was. Haar reactie was: hij was een groot wonderdoener en een geweldige genezer. Hij heeft zoveel mensen beter gemaakt. Dat is waar. Dat waren zijn daden. Maar wat vindt u van zijn boodschap? Oh, prachtig. En in het bijzonder de bergrede. Vol wijsheid. Dat is ook waar. Ik wilde nog een stapje verder gaan. Ik zei: wat vindt u van zijn goddelijke aanspraak? En dat hij zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En toen protesteerden ze. Ze zeiden: nee, dat gaat me echt te ver. Je hebt allerlei wegen tot God. En dat Jezus een weg is, prima. Maar dat exclusieve, nee, dat niet. We hebben erover doorgesproken. En ze is meer in de Bijbel gaan lezen. Maar helaas heeft ze zich toch teruggetrokken. En Jezus was wel een heel hoogstaand iemand, voor wie ze veel respect had. Maar die boodschap, dat exclusieve, ging haar toch te ver. En gemeente, ik noem dat omdat in het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, Jezus aan zijn leerlingen vraagt: en wie ben ik? Zeggen de mensen wie ik ben. Het gebeurde in Caesarea Philippi, een plaats die genoemd was naar de keizer, de Caesar, en de viervorst Philippus. Het was helemaal in het noorden van Israël, een eenzaam gebied. En waarom komt Jezus daar? Wel, hij heeft allerlei gesprekken gehad met mensen en nu wil hij zich terugtrekken. Een stukje eenzaamheid, om alleen te zijn met zijn discipelen. Ja, straks gaat hij weer naar de bewoonde wereld en dan gaat hij ook naar Jeruzalem, waar verschrikkelijke dingen met hem zullen gebeuren. Maar eerst zoekt hij de rust om met zijn discipelen te spreken en ze verder onderwijs te geven. En dan staat er in vers 21... van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Ja, die boodschap wil Jezus nu meegeven aan zijn discipelen. En ik noem het, hè, omdat wij ook deze week weer de lijdenstijd beginnen en gaan toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. En in de drukte en het rumoer van elke dag, hè, kunnen we misschien te weinig leren en opsteken. Soms moeten we ons wel eens terugtrekken. En het kan ook thuis. Dat je een poosje de telefoon uitzet, computer uitzet, tv, om in stilte met God om te gaan en te luisteren naar zijn stem. Jezus is dus met zijn discipelen in het uiterste noorden, en dat is bij de berg Hermon. En de berg Hermon heeft sneeuw en er valt natuurlijk regen op, en dan aan de voet van de berg komt dat water tevoorschijn, en dat is de oorsprong, het begin van de Jordaan. En in dat gebied heeft de dichter van Psalm 42 en 43 ook verkeerd. En daarom heb ik zojuist gekozen om Psalm 42 te zingen. De dichter van Psalm 42 was op de vlucht. Hij kon niet meer in Jeruzalem komen bij de tempel. Hij verlangde daarnaar als een hert verlangt naar de waterstromen. Maar daar in het uiterste noorden, dan zegt hij: daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Dus daar waar de Jordaan begint. En verder weg, meer noordelijk, kan niet. Dus het is het uiterste puntje van het land. En daar ziet de dichter dan dat water. En hij zegt: watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Dus als hij dat water zo in beweging ziet, dan trekt hij de lijn door en heeft hij eigenlijk het gevoel dat al dat water over hem heen spoelt. En daarom in de berijming: al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Het spoelt over hem heen en hij kan er eigenlijk niet goed mee omgaan. En misschien herkennen wij het wel. Dat er wel eens perioden zijn in ons leven dat alles over je heen komt. dat je het niet goed meer de baas kunt. En dat je er ook verder zo tegenop ziet. En dan kun je moedeloos en pessimistisch worden. Of je voelt je soms meegesleurd door zo'n kokende rivier. Om thuis, ziekenhuis of bijzondere gebeurtenissen in ons leven. En dan begrijp je wat de dichter zegt, mijn ziel buigt zich neer in mij. En dan ben je ter neergeslagen. En zo ziet de dichter zijn eigen bestaan. En toch, hij bedenkt ook wie God is. En hij zegt dan ook, als hij zichzelf weer moed inspreekt, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dat is wat we ook meemaken. Laten we niet blijven steken in de somberte, maar toch ook ons vertrouwen weer op God stellen. Die golven en baren hebben niet het laatste woord. Want God staat er boven. En dan is het waar, hè, wij kunnen dat water zien, die golven, die stromen. En God kunnen we niet zien. Maar misschien moeten we onszelf ook toespreken, net als die dichter van Psalm 42. Om toch in die omstandigheden op God te vertrouwen. Daar spreekt Jezus dus met zijn discipelen. En de golven en baren zullen ook over hem heen gaan. En toch, er is weer een lichtpunt, want hij zegt ook dat hij weer zal opstaan uit de dood. In die situatie vraagt Jezus, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Dat is geen vraag uit nieuwsgierigheid, maar Joodse leraren stellen heel veel vragen, hè, om mensen een beetje uit te lokken. Tot een antwoord en daar weer nader op in te gaan. En dan komen er verschillende reacties. De een zegt Johannes de Doper. Een ander Elia. En weer een ander Jeremia. Of weer een andere profeet. Het zijn belangrijke personen uit de Bijbel. En het betekent ook dat men dus Jezus hoog acht. Het is ook opmerkelijk, het zijn allemaal al profeten die gestorven zijn. Maar er leefde ook wel het geloof dat zulke profeten weer konden opstaan uit de dood en weer opnieuw konden verschijnen. En nu lezen wij de vraag vaak op de volgende manier. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Vertel dat eens. En dan komen dus deze antwoorden. Maar als je goed leest, dan geeft Jezus zelf ook al een aanwijzing. En wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Dus Jezus noemt zichzelf hier al Zoon des Mensen. Of Mensenzoon. En dan kunnen we dat natuurlijk opvatten als mensenkind. Maar in het evangelie naar Matteüs wordt deze term tientallen keren gebruikt. En steeds duidelijker wordt dat Jezus daar een hele speciale bedoeling mee heeft. En dat hij verwijst naar Daniël 7. En daarom was dat onze eerste schriftlezing. En daar is sprake van een visioen. En dan ziet Daniël, een oude van dagen, met hoofdletter geschreven, dat is God die boven de tijden uitgaat en van eeuwigheid is. En dan wordt er recht gesproken en dan komt er iemand vanuit de hemel, de Zoon des Mensen, de Mensenzoon. En die zet zich aan de rechterhand van God de Vader en die doet mee met die uitspraken. En dan wordt er ook gezegd dat die Zoon des Mensen voor altijd heerschappij zal hebben, voor altijd zal mogen regeren. Dus Jezus stelt zich gelijk met die bijzondere persoon uit Daniël 7. Hij is waard om naast God te zitten en mee te doen met het eindgericht. Dus de vraag van Jezus bevat eigenlijk gelijk al een antwoord. Maar dat pakken de discipelen niet op. Een vraag. Wat zeggen de mensen? Wij krijgen ook heel veel vragen. We leven in een tijd dat er heel vaak een enquête gehouden wordt. Of een poll. Maar even invullen. Ook de politici zijn er best wel gevoelig voor. Hoe denkt de achterban? Wat wil iedereen? Kunnen we daar een beetje bij aansluiten? Ook wij kunnen vragen aan medemensen. Wie is Jezus voor jou? Net zoals in het gesprek dat ik met die mevrouw voerde. Ook deed. En dan krijg je allerlei antwoorden. En het kan best zijn vandaag de dag. Dat mensen ook hele mooie antwoorden geven. Jezus, dat is een wereldverbeteraar. Een groot profeet. Iemand met een geweldig levensdoel. Die bereid was zelfs zijn leven op te offeren. Een stichter van een godsdienst. Nou ja, de discipelen geven allerlei antwoorden. Wij kunnen dat ook doen. Of vragen aan mensen om ons heen. Maar daarna komt toch een keer die persoonlijke vraag. En maar u? Maar jullie? Maar jij? Wat is jouw antwoord? En dan neemt Petrus het woord en zegt: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de Christus, de Messias, de Beloofde. En u bent de Zoon van de levende God. Nou, wat moet dat een bemoedigend antwoord zijn geweest voor Jezus? Het is waar, al die typeringen als een groot profeet, dat was mooi. Maar dit gaat nog weer een stuk verder. En Petrus ziet dus het geheim van het leven van Jezus. En gemeente, dan gebeurt hier dus dat belijden, daar helemaal in het noorden van het land Israël. Het valt mij op in de Bijbel dat belijden heel vaak gebeurt in niet vanzelfsprekende omstandigheden. Want de discipelen weten ook wel dat veel fariseeën en schriftgeleerden helemaal niet zoveel van Jezus moeten weten. En ook nu in onze tijd, als je belijdt wie Jezus is, kunnen best een heleboel mensen de schouder ophalen. Of vinden dat het maar niks is. En wij mogen dan in vrijheid kerk zijn en samenkomen. Maar er zijn tientallen landen in deze wereld waar christenen dat niet mogen en vervolgd worden. Belijden wie Jezus is. Dat kan voor ons ook iets vanzelfsprekends hebben. Zeker als je erbij opgegroeid bent. Dat je het van jongs af aan gehoord hebt. En toch zijn er wel eens omstandigheden dat het heel bijzonder is. Ik herinner me een reis naar Israël, jaren terug. En toen waren we in Jeruzalem. En daar was toen een kerkdienst waar dominee Ben Tzvi voorging in een Engelstalige dienst. Een voorganger van een kleine Messias belijdende gemeente. Hij preekte over de verheerlijking op de berg. Dat staat in het volgende hoofdstuk in Matteüs. En dan komen Mozes en Elia en dan spreken ze met Jezus. Jezus die daar vol glorie en heerlijkheid is, daar op de berg. Maar Mozes en Elia gaan weer weg en Jezus moet de berg af. En ook Mozes en Elia hebben gezegd dat hij naar Jeruzalem zal gaan om te lijden en te sterven. En hij moet daar naartoe. En toen we daar als reisgezelschap waren in die kerkdienst, viel het mij op dat, hier in Jeruzalem, een stad met ontzettend veel Joden, die eigenlijk in veel gevallen heel weinig van Jezus moeten weten. Maar hier, Hier klinkt toch de stem van zo'n voorganger. Hier is toch een gemeente die belijdt: Jezus is de Christus. Hij hoort bij de Vader. Hij is gekomen om te lijden en te sterven, om verzoening te bewerken, om mensen weer bij God terug te kunnen brengen. Belijden. Ja, met elkaar is het wat makkelijker. In de zondagmiddag of avonddiensten wordt ook bij ons vaak de geloofsbelijdenis gelezen. Ja, dan ben je met elkaar. Maar hoe je dat op school, op je werk, kantoor, het hele anders denkende, om dan te belijden wie Jezus is, dat is een heel stuk moeilijker. En hoe weet je het eigenlijk? Nou, Jezus zegt tegen Petrus dat het waar is wat hij zegt, maar ook dat de man het niet van zichzelf heeft. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar eigenlijk, het is Gods spreken. Gods spreken in het leven van Petrus, die hem die diepe overtuiging heeft gegeven. En ja, ik hoop dat we daar ook iets van kennen. Hè, dat het lezen van de Bijbel, het gebed of een lied dat we zingen, ons hart raakt. En dat we dan zeggen: ja, dat is waar. En voor die waarheid wil ik ook uitkomen. Ik kom ook nog wel eens in de Joriskerk in Amersfoort. En een jaar geleden was daar een Somalisch echtpaar. Shino en Shania Gabo. Ze waren toen een weekje in Nederland. Ze hadden een islamitische achtergrond, maar zijn christen geworden. En dat was natuurlijk heel gevaarlijk in Somalië. Daar werden ze om vervolgd. Maar toch, de boodschap van Jezus raakte hen zo dat ze die boodschap gingen verspreiden. Ook op internet. Dat deden ze eerst nog anoniem. Maar later zijn ze naar het buitenland gegaan. En nu doen ze het openlijk. En in de dienst, die ik op afstand heb gevolgd. Daar vertelden ze dus in de Joriskerk van hoe ontzettend veel Somaliërs Jezus zijn gaan volgen. Ook in de voorafgaande week hoorden ze nog weer van 6 mensen die hun leven aan de Heer Jezus hadden gegeven. En als je dan zoiets hoort, dan denk ik, ja, zou ik die moed hebben? Om als het levensgevaarlijk is, om dan te getuigen wie Jezus is, om anderen ermee in aanraking te brengen. Dat anderen ook de blijdschap en de vreugde vinden van het geloof. En God gaat door met zijn werk. Gemeente, wie is Jezus? Ik denk dat ook onder ons velen van harte bereid zijn om de belijdenis van Petrus na te zeggen. Maar hoe kom je dan zover? De een is erin opgegroeid en misschien heel langzamerhand een stuk zekerheid geworden. Bij anderen zijn het hele plotselinge, heftige ervaringen, waardoor men tot andere inzichten komt. Maar hoe dan ook, God werkt met zijn geest en brengt ook in deze tijd mensen tot de diepe overtuiging van die woorden die hier staan. En om zich daarmee ook in leven en sterven het toe te vertrouwen aan deze zaligmaker. De belijdenis van Petrus vond dus plaats aan de voet van de berg Hermon, bij de oorsprong van de Jordaan. En ook daar ben ik op bezoek geweest. En wat me toen opviel, is dat in de bergwand van de Hermon allerlei nissen uitgehakt waren. De Romeinen hadden dat gedaan. En daar hebben ze toen allerlei afgodsbeelden uitgehakt. Onder andere van de god Pan en Dionysius, de goden van de muziek en de wijn. En tot op de dag van vandaag zijn de restanten van die nissen nog te zien. Er zijn ook zelfs een paar tempels opgegraven. Kijk, en toen ik dat zag, drong het op me door. Jezus met zijn discipelen, ja, in de beslotenheid. En dan kun je daar zeggen wie Jezus is. Maar dat gebeurde daar wel. Terwijl ze dat hele rotsmassief zagen en die berg zo omhoog zagen. En daar waren dus die Romeinse tempels. En er waren die nissen met die afgoden. En om dan te belijden dat Jezus de Christus is. En dat betekent dus ook weer dat het bepaald niet vanzelfsprekend is. En vandaag de dag merken we dat hoe langer hoe meer. Christenen in Nederland zijn een minderheid geworden. En dat betekent soms op school, maar andere keren weer een sportclub of je werk of waar dan ook, in de straat waar je woont, dat mensen het dan misschien wel goed vinden dat je christen bent en je geen strobreed in de weg leggen. Maar wie is hij dan voor je? En getuig je van hem in woord en daad? Wat me ook opvalt, dat Petrus in zijn belijdenis niet alleen zegt dat Jezus de Christus is, maar ook de Zoon van de levende God. Er zijn dus blijkbaar allerlei goden. En die kun je proberen vast te leggen in steen en in hout. Maar die leven niet. Maar er is een God die de levende God is. En die ons ziet en kent. En als dan ook al die golven en baren van Psalm 42... van de Jordaan over ons heen gaan, dan kunnen wij wel eens het gevoel hebben dat God heel ver weg is. En dan snakken we naar iets van een teken van zijn aanwezigheid. En dan toch, juist daar klonk die belijdenis wie Jezus is. De Zoon van de levende God, die zoveel meer is dan alle andere goden van deze wereld. En gemeente, aan hem mogen we ons toevertrouwen. Soms voel je er iets van en soms andere keren weer helemaal niet. Maar dan mogen we in het gebed naderen tot hem. Ons leven overgeven. Heere God, u bent toch de levende God die uw Zoon Jezus Christus gegeven hebt. Aan hem wil ik me toevertrouwen. En hem wil ik geloven. En versterk me toch in het geloof. Geef me de moed en de kracht om daaruit te leven en ook om van hem te getuigen. Jezus spreekt hier dus bij de voet van de Hermon met zijn discipelen. Ze moeten weten wie jij is. Ze moeten weten wat er te wachten staat. Hoe moeilijk dat ook is. En want wie wil nu het lijden? Natuurlijk niet. En Petrus verzet zich er ook heftig tegen. Nee, dat mag niet. Maar Jezus wijst Petrus dan weer terecht. Dat het toch op die manier zal gebeuren. Discipelen, ja, ze willen Jezus volgen. Maar het gaat allemaal bepaald niet vanzelf. En ook moeten ze nog een heleboel leren. Een hoop leren. Net als dat ik voor de jongeren zei, op school, dat je elke keer weer meer leert. Maar in dit geval geldt ook dat ze veel af moeten leren. Men kan verkeerde voorstellingen hebben, verkeerde beelden van wie Jezus is. Dat kan ook bij ons zijn en daar hebben we ook nog weer een hoop af te leren. Maar Jezus is een geduldige leermeester en hij wil ons verder leiden op de weg. En dat is bemoedigend. En wij kunnen er wel eens naast zitten. We kunnen wel eens een verkeerde opmerking maken. We kunnen het wel weer eens een keertje verkeerd doen. Of dat we Jezus niet belijden. Maar wat een geduld heeft Jezus met zijn discipelen om hen verder te leiden op de weg. Maar wat een troost dat Jezus zelf verder gaat. Hij bouwt zijn gemeente. En dan geeft hij ook aan dat de poorten van de hel, van het dodenrijk, de gemeente niet zullen overweldigen. Een dood en graf. Satan, alle machten van de duisternis kunnen ons aanvallen. Maar Gods werk gaat door. En Christus zorgt ervoor dat zijn koninkrijk komt. En daarom mogen we het nazeggen. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Amen. Laten we nu lied 162 zingen. Wij danken u voor uw verzoenend lijden, o Lam, dat u voor mij de strijd wou strijden. En we zingen dan de eerste twee en de laatste twee versen. Dus 1, 2, 5 en 6. Uw gaven worden deze zondag gevraagd. In de eerste plaats voor de adoptiekinderen van Woord en Daad. In de tweede plaats voor het pastoraat in de eigen gemeente. In de derde plaats voor de verwarming van de kerk. U kunt bijdragen via Scipio, via de QR-code in de weekbrief en u kunt ook geven bij de uitgang. Graag bij u aanbevolen. Dan gaan we bidden, eindigen met dankgebed en we willen dus ook voorbeden voor de zaken die de ouderling voor de dienst al genoemd heeft. Laten we samen bidden. Heere getrouwe God en Vader, aan het eind van deze dienst mogen wij in het gebed bij u komen. Heb dank voor uw goedheid. Heb dank dat we als gemeente mogen samenkomen. U de lof en de eer mogen toezingen. Dat we in het gebed met u mogen spreken. Dat u ons ziet en kent. En dan komt ook op ons de vraag: wat vinden wij van Jezus? Wie is Hij? Misschien geven we vanzelfsprekende antwoorden. Want zo denkt men in de kerk. Misschien aarzelen we. En durven we het eigenlijk niet zo persoonlijk te maken. Maar Heere, wilt u ons erbij trekken, ouderen en jongeren. En met uw Heilige Geest in ons hart werken. En dat we er diep van overtuigd zijn wie Jezus is. De redder, de zaligmaker. En dat dat niet alleen voor anderen is, maar ook voor ons en voor mij. En dat Jezus de leidsman van ons leven is. Waardoor we ook richting hebben in ons leven. Heer, wilt u dan ook zo met ons zijn deze verder zondag en de week die voor ons ligt? Misschien dat we dan in contact komen met allerlei andere mensen. Mensen met andere opvattingen. En geef ons dan de moed en de kracht om te getuigen wie u bent. In woorden en daden. En wilt u dat ook zegenen? Heer, die belijdenis is ook voor onszelf van belang in allerlei omstandigheden. Als we met de dichter van Psalm 42 kunnen ervaren dat er moeilijkheden zijn, zorgen, dat golven en baren over ons heen gaan, dat die ons weg dreigen te spoelen. En wat is dan ons houvast? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dat we zo ons vertrouwen op u mogen stellen, ook in omstandigheden. Zoals waarin mevrouw de Hoop Zijp verkeert in de laatste fase van haar leven. Heer, dan is de dood zo'n geweldige macht. Maar we mogen toch weten dat u de dood overwonnen hebt. En dat dat het geloof en houvast zal zijn ook in deze omstandigheden. We danken met Gijsbert Sonneveld dat de operatie goed is verlopen. We bidden ook om verder herstel thuis. Danken ook met Nico Blom dat hij het ziekenhuis mocht verlaten, thuis verder mag herstellen. We bidden om kracht voor mevrouw Van Ekeren, die afgelopen woensdag haar man moest begraven. Ook dan komt de realiteit van de dood zo sterk naar voren. En uw gemis en verdriet, maar wilt u vertroosten. En daarin ook laten blijken dat u de levende God bent. We bidden voor het focustraject waar de gemeente mee bezig is. Dat de gesprekken op de kringen gezegend mogen worden. Dat het mag leiden tot verdieping van het persoonlijke geestelijke leven. En ook een positieve uitstraling mag hebben. Persoonlijk en ook van de gemeente. Heer, dan hebben we elke keer weer onderwijs van u nodig, dat u ons bij de hand neemt en soms ook wel eens een tijdje afzondert, dat we uw boodschap vernemen vanuit de Bijbel, in de stilte, vanuit het gebed, dat we daarin ook mogen ervaren dat u ons leidt en ook de gemeente bouwt en bevestigt. Heer, we bidden u voor alle arbeid in uw koninkrijk. ook. Ja, waar anderen geholpen worden. In verdriet en pijn. Gemis aan goederen. Denk aan het werk van woord en daad. Om in woorden en daden ook andere mensen nabij te zijn en te ondersteunen. Gedenk hen die moeite hebben in het leven, allerlei moeite ervaren, soms ook chronische ziekten. Heere, ontfermt u zich. En we bidden voor deze wereld in nood. Ook met allerlei plaatsen van geweld, oorlogsgeweld. Ook in Oekraïne, waar het geweld ook tegen burgers maar doorgaat. En juist ook in een tijd waarin er zoveel kou is, ontfermt u zich. Gedenk ook in het Midden-Oosten, Israël en de Palestijnen. Omdat er niet alleen een gewapende vrede zal zijn, maar wilt u ook in de harten werken. En dat er ook heil gevonden wordt in Jezus Christus. Heer, we bidden dat uw koninkrijk zal komen in deze wereld. We zien er soms zo weinig van. En andere keren horen we weer van hoe krachtig u werkt. Heer, we bidden, verheerlijk uw grote naam. En zo leggen we alles voor u neer. Ontfermt u zich, verder van deze zondag, ook de tweede dienst. Onze hoop en verwachting is van u, de levende God, ter wille van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen. Gemeente, laten wij tot slot zingen op Psalm 43, de versen 3 en 5. gemeente ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.